Nogmaals voor TP 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 8. Ja. Oké. Het is wat Gods woord zegt. We weten, zegt Paulus, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waar we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensen gemaakte woning in de hemel. Want in deze tent zuchten wij en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven en vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Vers 8, we blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Stel je eens voor, broers en zusters, dat je deze morgen zou binnenkomen in een heel ander interieur. Dat gebouw die niet zo zou uitzien deze morgen. Namelijk dat er allemaal schoolbanken zouden staan. 3 schoolbanken zo, naast elkaar, op 2 meter van elkaar. Zoals je vroeger nog naar school ging toen je nog jong was. En je kwam de klas binnen en de meester zegt, iedereen moet plaats nemen aan een afzonderlijke schoolbank. We hebben vandaag een onaangekondigde toets. Ja? Dus we zetten ons allemaal neer en we krijgen een toets van de meester. En de toets is namelijk 1 vraagje. Je moet 1 vraagje beantwoorden. Hij krijgt wel geteld 20 minuten tijd. En het vraagje luidt als volgt. Wat gebeurt er met een christen vanaf het moment dat hij sterft? Onmiddellijk na zijn dood. Wow. Dat is het vraagje dat je zo gezegd deze morgen zou krijgen. En je moet hem helemaal alleen beantwoorden. En aangezien de banken op 2 meter van elkaar staan, kan je niet spieken. Kan je niet afkijken. Ik denk dat we heel uiteenlopende antwoorden zouden krijgen. Heel gevarieerde antwoorden, denk je niet? Sommigen zouden misschien zeggen, ja, een christen, als hij sterft, hij komt in een soort van een zielenslaap terecht. In een soort van een slaaptoestand. En dat is zeer aannemelijk dat je zo denkt, want de Heer Jezus zegt dat ook zelf, als zijn vriend Lazarus gestorven is, dan zegt hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. En ook het dochtertje van de overste van de synagoge, Jairus, dochtertje, 12-jarige dochtertje, sterft. Maar wat zegt Jezus? Waarom maken jullie zo onmisbaar en huilen jullie, het kind is niet gestorven, het slaapt. Dus is het aannemelijk dat we denken dat de christen wanneer hij sterft in een soort van een slaaptoestand terechtkomt. En Paulus gebruikt ook heel vaak het woordje ontslapen in zijn brieven als hij het geeft over christenen die gestorven zijn. En wie er al eens een lastige groet heeft gebracht aan een dierbare, die heeft ook wel gezien, als hij zo naar het gezicht kijkt, dat de persoon, het lijkt erop dat de persoon vredig ligt te slapen. Dus is het begrijpelijk dat we denken dat een christen wanneer hij sterft, slaapt en in een slaaptoestand terechtkomt. Misschien zullen sommigen van jullie zo'n antwoord geven. Anderen van jullie zullen misschien zeggen van of dat de christen sterft, dat hij onmiddellijk zijn eigen bestemming heeft bereikt. Is onmiddellijk bij de Heer Jezus. Geen slaaptoestand dus. En nog anderen zullen misschien zeggen dat de persoon, dus de christen, na zijn dood niet slaapt, nog zijn eindbestemming heeft bereikt, maar dat hij in een soort van een afwachttoestand terechtkomt. En dat blijft dan duren, die afwachttoestand, totdat de Heer Jezus terugkomt. En misschien zouden sommigen deze man zelfs zeggen dat de doden helemaal niet meer leven, eens ze gestorven zijn. Dat het afgelopen is. Zouden misschien sommigen deze man zo denken, dat het gedaan is. Dus Ik denk dat we zeer gevarieerde antwoorden zouden krijgen indien we zo'n toets zouden afnemen deze morgen. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen gedacht over wat er gebeurt na de dood. Gebeurtenissen van 3 weken geleden staan nog vers in ons geheugen gegrift. Een zekere kerel, Andreas Lubitz, jonge co-piloot van de vliegtuigmaatschappij German Wings, heeft zelfmoord gepleegd. En hij wilde dat doen met een passagiersvliegtuig. Dus hij heeft niet alleen zichzelf gedood, hij vond er niet beter op om 150 mensen samen met hem de dood in te slepen. En ja, duizenden mensen over de wereld waren in rouw. Nee, ook de bemanningsleden rouwden diep om het verlies van de passagiers, maar ook om hun eigen bemanningsleden. En je moet eens horen welk bericht ze twitterden en welk bericht ze op hun Facebook schreven om hun opvatting bekend te maken over wat er gebeurt met de mens na zijn dood. Ze zeggen dit. Ik ga het vertalen in het Nederlands straks. Flight attendants don't die. They just fly higher. Oké, Nederlands vertaald. Bemanningsleden van een vliegtuig sterven niet. Ze vliegen gewoon verder in hogere sfeer. We hebben allemaal onze gedacht over wat er gebeurt na de dood. Mijn moeder is er rots van overtuigd, staat vast, dat er niks gebeurt na de dood. Je kijkt naar het lichaam, zegt ze, het is gedaan en stopt. En ze is daar rotsvast van overtuigd. Ze gelooft dat. En voor degene die er toch voor een openstaan, dat er misschien wel iets zal zijn na de dood, ja, die mensen kunnen kiezen uit een heel breed gamma aan opvattingen, verklaringen, persoonlijke ervaringen van mensen die zelfs dood geweest zijn, hè, en teruggekomen zijn nadat ze uren aan een stuk geen hartslag hadden, uren aan een stuk, ja, volledig klinisch dood waren. Zie, ervaringen die mensen hebben gehad. Ook de verschillende godsdiensten bieden ons een ruim spectrum van, ja, opvattingen en geloofsovertuiging van wat er nu precies gebeurt na de dood. Maar hoe meer je die theorieën en die verklaringen en ook die ervaringen gaat onderzoeken en vergelijken, hoe meer je begint te beseffen dat er niemand zo weet waar ze over praten, dat er zoveel tegenstrijdigheden zijn. De een spreekt een ander tegen. Ze zijn allemaal gebaseerd op menselijke ervaring, oftewel hoopvolle gedachten, wishful thinking, oftewel mythen en fabels die doorgegeven zijn van geslacht tot geslacht. Dus als je zekerheid wilt over leven na de dood, dan moet je in feite niet naar die verschillende soorten ervaringen van mensen en opvattingen gaan, om daar die kun je geen gevoel van zekerheid, van gerustheid geven. Zie je? Overleven na de dood, ze kunnen dat niet. Als je zekerheid wilt overleven na de dood, dan zou het goed zijn om toch eerst een keer te beginnen met de getuigenverklaringen te lezen van mensen die Jezus hebben gezien, 3,5 jaar, maar die hen ook hebben zien sterven, en 3 dagen later die nog 40 dagen onrecht hebben gekregen van hem. Het zou goed zijn om daar eens te beginnen, en dat te onderzoeken en dat te lezen. Want nog nooit in de geschiedenis van de mens heeft de opstanding van Jezus Christus uit de dood zoveel controverse veroorzaakt. Dus het onderwerp van deze morgen, broers en zussen, ik kan het al raden, is leven na de dood. Ja, leven na de dood, dat is iets waar mensen in de wereld niet graag over praten. Ik heb het al gezegd, ik moet daar niet over beginnen praten met mijn moeder, anders verandert haar gezicht zo. Ze wordt heel getrokken als ik daarover begin te praten, ze heeft dat niet graag. En datzelfde met de mensen in de wereld. Mensen geloven van harte wat dat de Romeinse dichter Horatius eens in een van zijn boeken opgeschreven had. Ik lees het u voor. Hij zegt dit. Carpe diem quam minimum credulo postero. Zeggen, pluk de dag en vertrouw zo weinig mogelijk op morgen. Dus de mensen geloven dat de doden toch niet opstaan. Dus zeggen ze, we kunnen maar beter eten en drinken, want morgen sterven we. Ze geloven dat niet. En ze willen ook niet stilstaan bij het leven na de dood. En ik vrees, broers en zussen, dat deze wereldse mentaliteit ook insijpelt in onze evangelische wereld. Ook in evangelische kringen hoor je daar heel weinig over. Is het niet waar soms? Sterven is ook in de evangelische christenen, in de evangelische kringen, iets waarover mensen niet graag praten. Doe maar eens de test. Hoe lang is het geleden dat er hier nog iemand heeft gestaan die diep gegaan is over het thema leven na de dood, over wat gebeurt er na de dood? Hoe lang is het geleden dat er hier daarover nog iemand heeft gezegd? Dus, dat wordt ook zo'n beetje geschuwd, dat thema. Het is ook bij ons, dat bewijst dat ook bij ons een beetje taboe is. Er wordt er ook niet veel over gesproken. En dat is toch wel heel merkwaardig. Want je moet een keer luisteren wat dat Charles Spurgeon zegt over de dag dat een christen sterft. Ik ga het eerst een keer in het Engels voorlezen, dan in het Nederlands. Charles Spurgeon zegt dit over de dood van een christen. Depend upon it, your dying hour will be the best hour you have ever known. Your last moment will be your richest moment. Better than the day of your birth will be the day of your death. Vertaal het. Reken er maar op, zegt hij, dat jouw stervensuur het mooiste uur zal zijn dat je ooit gekend hebt. Jouw laatste moment zal jouw rijkste moment zijn. De dag van je dood zal beter zijn dan de dag van je geboorte. Ja, dat is toch wel een zeer controversiële uitspraak die Spurgeon hier maakt. Hij zegt dat de dood van een christen de beste dag is van zijn leven. En het is zeker niet mijn bedoeling deze morgen, broers en zussen, om jullie naar huis te sturen met een zwaar gemoed. Absoluut niet. Integendeel, deze boodschap zal zeer bemoedigend zijn, zeer sterkend voor je geloof. Tenminste, als je Jezus Christus kent als jouw verlosser en redder. Dat was trouwens wat ook mijn ervaring waren toen ik deze dingen zo in elkaar aan het steken was. Maar aan de andere kant, de boodschap van deze morgen zal het tegenovergestelde effect hebben voor mensen die Jezus nog niet kennen als hun redder en hun verlosser. Je zal een beetje ongemakkelijk voelen. En sorry daarvoor, maar het is wel niet mijn bedoeling om jou ongemakkelijk te voelen. Je bent namelijk iemand die naar de dienst komt, omdat je daar goed bij voelt. Het is een soort van een therapie. Je bent graag onder mensen, je behoort tot de groep. Wel, zo'n geloof, dat is door mensen bewerkt. Dat is een menselijk uitwerksel. En als je de boodschap van deze morgen hoort, zou je het niet echt bemoedigen. Maar het is niet mijn bedoeling om je ongemakkelijk te doen voelen. Het is gewoon mijn bedoeling en mijn oprecht verlangen dat je wakker geschud zou worden. Nee, dat je een keer eerlijk zou nadenken, dat je een keer zou stilstaan bij leven na de dood, want dat zijn ernstige zaken. Oké. Ik moet zeggen, broers en zussen, de laatste 10 jaar van mijn leven zijn voorbij gegaan als een flits. Het waren precies geen jaren, het waren precies maanden. De laatste keer dat ik nadacht was 37 jaar. En nu ben ik ondertussen 47 jaar. De laatste tijd voel ik me eerlijk gezegd zo'n beetje als de schrijver op Psalm 102. Mijn dagen vervliegen als rook, zegt hij. Ja, de weken vliegen voorbij en David zegt dat ook. Hij zegt, een mens is vluchtig als een ademtocht, zijn dagen glijden als een schaduw weg. Ja, je moet maar een keer op een winterse morgen naar buiten gaan en een keer uitademen. En wat ga je zien? Je gaat een damp zien verschijnen, je gaat dat een paar seconden zien en plotseling is het weg. Wel, Jacobus zegt het volgende. U bent immers maar een damp die heel even verschijnt en dan alweer verdwijnt. Dat is het mensenleven. Daarmee vergelijkt Schrift een mensenleven. Ik heb die vergelijking al eens gemaakt, hier in Nieuwpoort. Elk van ons heeft hier zo van boven zijn hoofd, een onzichtbaar getal. Dat is het getal van het aantal dagen die jou nog resten hier op aarde. En dan minder elke dag. En er komt een dag dat dat getal op 1 gaat komen te staan. En dat afgelopen is voor jou. Ja, wie had ooit gedacht dat onzichtbare getal boven het hoofd van Steve Stevaart 2 weken geleden op 1 stond? Het was gedaan voor hem. Wie had ooit gedacht, en zeker zijn vrouwtje niet, dat zijn vrouwtje hem zou zien voor de laatste keer, levend zou zien voor de laatste keer. Dat getal stond op 1 en hij wist het niet. En ook wij weten het niet. Hè? Dus, spijtig genoeg is dat het trieste gelot dat voor alle van ons beschoren is. Niet alleen voor de ongelovigen, maar ook voor ons. Dat is het trieste lot. Elk mens sterft. Elk mens treft hetzelfde lot. Maar, en ik zeg wel heel duidelijk, maar dat hebben we gelezen in vers 1. Gelukkig treft niet elk mens hetzelfde lot na zijn dood. Dat is heel wat anders. Elk mens treft hetzelfde lot. Hij sterft. Hij moest sterven. Maar niet elk mens treft hetzelfde lot na zijn dood. Lees maar eens in vers 1. We weten, zegt Paulus, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, dus als we sterven, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensen gemaakte woning in de hemel. Ik weet niet of je opgelet hebt, maar Paulus heeft hier blijkbaar zekerheid van wat er gebeurt als je sterft. Heb je het geleerd? Paulus zegt niet, wij hopen dat wanneer onze aardse tent wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Of hij zegt niet, wij denken dat wanneer onze aardse tent wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Nee, hij zegt, wij weten dat we van God een woning krijgen. Ja, alle mensen hebben de zekerheid dat ze sterven. Maar niet alle mensen hebben de zekerheid dat ze zullen leven na de dood. Niet alle mensen hebben de zekerheid van wat er gebeurt na de dood. En Paulus zegt dat hij het wel weet. Hij zegt meer. Hij zegt zelf dat hij niet de enige is die dat weet. Hij zegt, wij weten. Dus christenen weten dat ook met absolute zekerheid, 100%. Wij weten dat we van God een woning krijgen. En dat is op zijn minst een zeer hoogmoedige uitspraak. Maar hoe kan je nu weten wat er gebeurt na de dood? Hoe kan je dat weten? Hoe kan je nu 100% zeker zijn van leven na de dood? Wel, de reden waarom Paulus dat weet, en ook wij, kan je lezen in vers 5. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, zegt Paulus, door wat? Door ons de geest als onderpand te geven. Het is dus God die ons heeft gereed gemaakt. Het is God die ons tot geloof heeft gebracht. En wat gebeurt er als je tot geloof komt? Je ontvangt Gods geest als onderpand. En het is nu precies de geest van God die ons de zekerheid geeft, de gerustheid, dat er leven is na de dood. Precies wat Jezus zegt tegen Martha. Lazarus lag al 4 dagen in het graf te stinken. En Jezus zegt tegen Martha, wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Dus, de zekerheid van leven na de dood, broers en zussen, krijg je niet van menselijke opvattingen, van menselijke ervaringen die het overbrengen aan u, of van bepaalde levensbeschouwingen of bedachte theorieën. Nee, zekerheid, de gerustheid van leven na de dood, krijg je enkel en alleen van Gods geest. Punt. Nu, wat gebeurt er nu precies na de dood? Dat is het thema van deze morgen. Ik zou dat toch wat meer licht willen opgeven. Wat gebeurt er na de dood? En Paulus heeft, in vers 1 heeft Paulus het over wat er nu precies gaat gebeuren na de dood. Niet onmiddellijk na de dood. Hij zegt, wat gaat er nu uiteindelijk gebeuren na de dood als de Heer Jezus terugkomt? Straks zal ik nog iets zeggen wat er onmiddellijk gebeurt na de dood. Maar eerst zegt Paulus dit. Dat we tijdens ons leven leven in tenten. Ja, Paulus kan dat wel een beetje weten, want hij was een tentenmaker. Als hij in Korinthe aankomt, dan komt hij daaraan en Aquila en Priscilla nemen hem op in hun bedrijf. Zij hebben ook een bedrijf van tentenmakers. Ze maken tenten voor de zeelieden en voor de mensen die naar de Olympische Spelen komen kijken. En Paulus helpte dus Aquila en Priscilla om die tenten te maken. En Paulus vergelijkt doelbewust ons lichaam met een tent, iets dat verslijt, een beperkte houdbaarheidsdatum. Er staat daar een vervaldatum op. Je kunt er maar een bepaalde tijd in verblijven in de tent, in je aardse tent. Maar wat gebeurt er nu als de vervaldatum verlopen is? Als het afgelopen is met jou. Niet onmiddellijk, maar uiteindelijk als de Heer Jezus terugkomt. Wel, zegt Paulus in vers 1b, we krijgen van God een woning, een eeuwige niet door mensen gemaakte woning. Hij heeft het hier niet meer over een tent, hij heeft het over een woning. Dat staat vast. Niet zoals een tent. Een tent is vastgemaakt met pinnen. Een woning staat vast. Wat bedoelt Paulus te zeggen? Dat we na onze dood een lichaam zullen krijgen dat niet meer tijdelijk is. Dus het lichaam is niet meer tijdelijk. Het is niet meer onderworpen aan slijtage. Er staat geen vervaldatum niet meer op. En het is absoluut niet meer te vergelijken met het lichaam die we hier kennen op aarde. Want hij zegt heel specifiek dat het lichaam een niet door mensen gemaakte woning is. Dat wil dus zeggen dat het niet behoort tot deze schepping, maar tot de volgende schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een soort lichaam, ik weet niet of je dat wist, waarmee de Heere Jezus nu momenteel overkleed is. De Heere Jezus zit aan Gods rechterhand. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat wil zeggen dat hij als eerste een nieuw, verheerlijkt, menselijk opstandingslichaam heeft gekregen. En wij zullen er ook zo eentje krijgen. Maar dan wel, wanneer de Heere Jezus terugkomt. Nog niet onmiddellijk na je dood. Wanneer de Heere Jezus terugkomt. We zullen precies zijn zoals hem. Natuurlijk met al onze verschillende karakters. Maar wij zullen zijn zoals hem. Johannes zegt in zijn derde brief, geliefde broeders en zusters, we zijn nu al kinderen van God, wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. En als je wat meer details wil weten over het lichaam, hoe het eruit zal zien, het opstandingslichaam, dan moet je maar thuis een keer, als je tijd hebt, 1 Korintiërs 15 lezen. Daar staat er wat meer detail over het toekomstige opstandingslichaam dat je zal krijgen. Maar Paulus zegt heel duidelijk dat we dat nu nog niet krijgen. Dat is toekomstmuziek. Een christen krijgt zijn opstandingslichaam maar als de Heere Jezus terugkomt. Dat is voor later, bij de tweede komst. Dus ondertussen moeten we het wel voortdoen, moeten we wel verder doen met onze aardse tent. En daarom zegt Paulus dat we zuchten. Vers 2, want in deze tent zuchten wij en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. We krijgen dat nu nog niet. We moeten nog wat geduld uitoefenen. En dat is zo een beetje het minder aangename van het christen zijn. Oh ja, we zijn zeer gezegend in de hemelsfeer met alle geestelijke zegeningen, maar we zitten hier wel nog met een aards lichaam, met onze aardse tent. En dat is zo een beetje problematisch. Dat is zo de minder goede kant van het christen zijn. Want, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar als je de zekerheid hebt dat je een nieuw opstandingslichaam zal krijgen, je hebt die zekerheid, ja, dat je een superieur en perfect lichaam zal krijgen, dat nooit meer zal aftakelen, dat nooit meer onderworpen is aan slijtage, ja, dat weet je dat nu in feite al. Je zit daar op te wachten, je wil dat nu al in feite, van je weet dat je het zal hebben. Je verlangt daar vurig naar, zegt Paulus. We verlangen er vurig naar, zegt Paulus. Het is een hartverlangen, je hunkert ernaar. Ik kan dat zo een beetje vergelijken met mevrouw en ik. We hebben, voordat we onze nieuwe wagen hadden, reden we rond met een Mazda 121. Die auto was al 15 jaar oud. En de laatste paar maanden was moeilijk. Er waren daar 16 mankementen aan. En dat steekt tegen achter een ND. En mevrouw heeft besloten, kom, laat ons een nieuwe wagen kopen. Goed, we stappen binnen in de Hyundai garage. En uiteindelijk kiezen we samen voor een auto, een nieuwe Hyundai i10 van de tweede generatie. En we hadden hem besteld, maar we moesten er wel nog 2 maanden achter wachten. Ondertussen moesten we voortdoen met onze 15 jaar oude Mazda met zowel getelde 16 mankementen. Dus we zouden er niet echt zitten, omdat we wisten dat we die nieuwe auto gingen krijgen. Dus we waren verlekkerd op die nieuwe auto. We wilden er al meteen instappen, maar we kosten niet. We moesten wachten. Zie je? Ik kan dat zo een beetje vergelijken met het zuchten van een christen op zijn nieuw opstandingslichaam. We verlangen er vurig naar, zegt Paulus, met onze woning uit de hemel overkleed te worden. Dus een christen zucht naar zijn hemelse woning, zoals een gevangene zucht naar vrijheid. Zoals een hongerige zucht naar voedsel. Zoals een vreemdeling zucht naar zijn geboorteland. Zie je, zoals een ziek mens zucht naar een goede gezondheid. Ken je dat soort van zuchten, broers en zussen? Dat is de hamvraag van deze morgen. Ken je dat soort van zuchten naar jouw hemelse woning, waar je samen met Jezus Christus voor altijd in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal verblijven? Ken je dat soort van zuchten? Verlang je daar ook, zoals Paulus, broers en zussen, vurig naar? Maar dan zegt er iemand, ja, maar ja, Hola, ik ben Paulus niet, ik ben geen superchristen. Goed, als je vandaag gedacht bent, dan moet ik jou wel zeggen dat je dezelfde geest hebt ontvangen van Paulus. Want de reden waarom Paulus dat vurig naar verlangt, komt wel van de geest. Verlangen we daar vurig naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, naar dat nieuwe opstandingslichaam, om samen met Jezus voor eeuwig met hem te zijn. Als je dat zuchten, zoals Paulus, niet kent in jouw leven, broers en zussen, dan moet je jezelf de vraag stellen, ben je Jezus Christus wel met hart en ziel toegewijd? Of, in het ergste geval, ken je hem wel als jouw verlosser? Als je dat zuchten niet kent. Paulus verlangde niet alleen naar zijn verheerlijk lichaam. Je moet een keer kijken wat dat hij zegt in vers 8. Je moet wel oppassen welk soort van zuchten Paulus het hierover heeft. Hè? Het is geen lichamelijk zuchten of het is geen geestelijk zuchten. Lees een keer in vers 8. We blijven vol goede moed, zegt hij, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Wat Paulus hier dus zegt is zeer extreem. Dus Paulus zegt hier in feite dat hij veel liever zou sterven. Hij zegt, we zouden ons lichaam veel liever verlaten. Paulus heeft blijkbaar een sterk verlangen om zijn lichaam te verlaten, om de wereld te verlaten. Waarom? Om zijn intrek te nemen bij de Heer. En de reden, ik wil dat goed, wil dat toch duidelijk maken in deze morgen, de reden waarom Paulus zijn lichaam wil verlaten, is niet dezelfde reden als die van Steve Stevaart. Steve Stevaart wilde ook zijn lichaam verlaten. Spijtig genoeg. Maar het was omdat hij onder druk stond. Het was omdat hij het niet meer aankon. Hij wilde verlost worden van zijn miserie en zijn ellende. Dat is niet hetzelfde verlangen van Paulus. Paulus wil zijn lichaam niet afleggen, omdat hij onder druk staat. Laat dat duidelijk zijn, broers en zussen. Daarom wilde hij niet sterven. Kijk maar een keer, want Paulus zegt dat nog een keer. Hij moet er niet naartoe gaan, ik zal het je voorlezen. Als Paulus zegt dat hij wil sterven, is het niet omdat hij onder druk staat, of omdat hij er onder aan het bezwijken is aan al de miserie en de problemen. Nee, zegt hij in Filippenzen, je moet er niet naartoe gaan. Vers 23, ik word naar twee kanten getrokken, zegt hij. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven, en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. En dan zegt hij, als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Hij weet niet wat hij moet kiezen. En Paulus wilde geen zelfmoord plegen. Paulus was niet zwaar depressief, hij was niet lusteloos, en hij was niet bezwijken onder de druk, zeker en vast niet. Want we hebben zo pas geleden in vers 8, we blijven vol goede moed, zegt hij. En in vers 6 zegt hij het nog een keer, dus we blijven altijd vol goede moed, zegt hij. Welk soort van zuchten is het dan? Wel, het is niet een soort van zuchten dat je denkt dat het is. Kijk maar een keer in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 4. 2 Korintiërs, hoofdstuk 4. Welk soort van zuchten is dat? We gaan een keer lezen vanaf vers 8. Hier gaat Paulus wat meer details geven en gaat hij dit zuchten omschrijven. Het zijn geen zelfmoordneigingen, geen zwaar depressie. Het zuchten van een christen is geen uitzichtloos zuchten. Vers 4. We worden aan twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd de sterren van Jezus met ons mee. En dan springt naar vers 11. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven. Dus, zie wel dat hij hier niet zwaar depressief is. Paulus bezweek helemaal niet onder druk. Hij was altijd vol goede moed en zat vol leven in al zijn moeite. Natuurlijk kende hij ook wel verdriet en pijn. Maar niet zodanig dat hij zelfmoord wilde plegen, hè? Vanwaar die vastberadenheid, broers en zussen. Vanwaar die zekerheid en die vastberadenheid. Laten we eens verder lezen in vers 13 van hoofdstuk 4. Er staat immers geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven, zegt Paulus, en u komt het, en weten dat gij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dus Paulus wist met absolute zekerheid wat er komt na de dood. Dat was zijn vreugde en zijn vastheid en zijn zekerheid. En daarom kon hij onverminderd voortgaan. Zie je? Hebben wij ook die zekerheid, broers en zussen? En kunnen we ook van harte zeggen, zoals Paulus, ik weet, het is een beetje raar, maar Paulus zei van harte, sterven is het allerbeste. Kunnen we dat ook zeggen, broers en zussen, dat sterven het allerbeste is? Laten we eens teruggaan. Ik heb al gezegd dus, dat ons verheerlijk lichaam, dat we dan wel pas krijgen als Jezus terugkomt. Dus straks, als de Heer terugkomt, krijgen we allemaal een nieuw lichaam. Op het moment zelf dat we sterven, krijgen we nog geen lichaam. En nu wil ik daar toch iets meer over zeggen. Onmiddellijk na onze dood, wat gebeurt er? Maar Paulus zegt in deze passage daar bitter weinig over. We moeten dat voor andere schriftplaatsen raadplegen. Ik wil daarmee eindigen. Wat gebeurt er nu met de christen na zijn dood? Laten we nog eens teruggaan naar 2 Korintiërs 5, vers 3. En Paulus zegt daar, kort in vers 3, we zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Dus hier zegt Paulus in het kort iets over wat er gebeurt onmiddellijk na onze dood. En hij spreekt hier over een tijd waarin we ontkleed zullen zijn. Met andere woorden, als je sterft, word je ontkleed van je lichaam. Je bevindt je dan niet meer in je lichaam. Het lichaam is op aarde, is een graf. Je bent dan een lichaamloze ziel. Een lichaamloze geest. En je bent aan het wachten op je nieuwe lichaam. Dus je zit in feite in een overgangsfase, in een tussenperiode. Je bent een ziel zonder lichaam. Maar je komt helemaal niet in de zielenslaap terecht. Dat wil ik heel duidelijk maken. Zoals velen geloven. Er is geen sprake van zielenslaap. Het is niet zo ook dat je van niks niet meer weet. Dat je niet meer bij het bewustzijn bent. Dat is absoluut niet zo. Je weet wel heel goed waar je bent na je dood. Zowel de gelovigen als de ongeloven. Ze weten het heel goed. De dag dat je sterft, dan zal je definitieve antwoord krijgen op de vraag die je deze morgen moest antwoorden. Wat gebeurt er na je dood? Dan zal je definitieve antwoord krijgen. Wees er maar gerust van. En daar is de schrift heel duidelijk over. Wat gebeurt er onmiddellijk na je dood? Voor de gelovigen en de ongeloven. We kennen allemaal het verhaal van Lazarus en de rijke man. Wat gebeurt er als Lazarus zijn ogen, als hij sterft, hij slaat zijn ogen open. En waar bevindt hij zich? In de schoot van Abraham. Ja? Er is geen wachtperiode. Hij sluit zijn ogen en hij doet ze onmiddellijk open. En hij weet heel goed, hij is bij zijn bewustzijn en weet heel goed waar hij is. De rijke man, hetzelfde. Hij sterft en hij doet zijn ogen open en waar bevindt hij zich? In het dodenrijk. In de Hades. Ook hier, geen wachttijd. En hij weet heel goed waar hij zit. Beiden zijn bij het bewustzijn. Geen wachtperiode en geen totale vernietiging. Ook de woorden die Jezus sprak tegen de misdader aan het kruis. Wat zei de Heere Jezus tot de misdader aan het kruis? Ik verzeker je, zegt Jezus. En als Jezus zegt, ik verzeker je, dan mag je er zeker van zijn dat het ook zeker is. Ik verzeker je, zegt hij, vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs. Het was niet binnen 6 maanden of binnen 5 jaar. Nee, het was vandaag. De overgang is onmiddellijk. Je sluit je ogen als je sterft, je opent ze pas onmiddellijk. Vandaag nog, geen wachtperiode, geen zielenslaap, geen totale vernietiging. Nog een bewijs dat gelovigen niet slapen als ze sterven. Namelijk bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Wie staat er daar samen met Johannes en Jacobus en Petrus? Elia en Mozes. Ze waren niet aan het slapen, hè. Ze waren aan het praten. En ze waren zeker niet aan het slaap wandelen, hè. Zeker niet, hè. Ja, ze waren levend. Oké? En in Openbaring 6, vers 9, wat lezen we daar? Als Johannes het visioen krijgt, hij mag in de hemel kijken. Wat lezen we daar? Wat ziet hij daar aan de voet van het altaar? Ik lees het je voor. De zielen van al degenen die geslacht waren, de gelovigen dus, omdat ze over God hadden gesproken. En wat doen ze daar? Slapen? Nee. Vers 10, ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op gaan wreken? Ze slapen niet, ze praten. Ze zijn wel ontslapen, natuurlijk. Een christen ontslaapt, maar hij slaapt niet zoals we de slaap kennen aan de andere kant van aan deze kant van het bestaan. Zie je? Een christen die sterft en doet zijn ogen open, die zijn ogen sluit en hij doet ze onmiddellijk weer open, weet heel goed waar hij terechtgekomen is. Hij bevindt zich op dezelfde plaats waar de misdadiger zich nu momenteel bevindt. En dat is in het paradijs bij Jezus Christus. En hoe ziet dat daaruit? Wel, de schrift geeft daar heel weinig informatie over. Maar wat we wel weten, is eens dat je dus sterft, dat je op het moment zelf al perfect bent. Je bent onmiddellijk perfect. Want je legt het lichaam af, het zondige lichaam leg je af. En nu ben je in de tegenwoordigheid van het lam zonder smet. Dus je bent op een plaats gekomen waar er geen zonde niet meer is. Nu kan je, nu word je niet meer belemmerd om de Heere Jezus zijn volle heerlijkheid te zien. Hier op aarde is normaal dat je tijdens je aanbidding, of dat er toch soms belemmering is in je leven, nee, omwille van zonde. Je kan nooit niet echt de Heere Jezus op aarde hier in zijn volle heerlijkheid aanbidden. Je kan dat niet. Maar eens je sterft, dan laat je dat zondig lichaam achter. En dan, ja, dan ga je de Heer Jezus op een hele andere manier kennen. Jouw genot zal op dat moment met een miljoen keer stijgen. He? Je zal in de volle tegenwoordigheid van de Heer Jezus zijn en je zal kunnen genieten van hem op een wijze dat je nog nooit hebt gedaan. Je capaciteit om de Heer dan te aanbidden zal in één klap met een miljoen keer toenemen. Zonder belemmering. Begrijpen nu, broers en zussen, waarom dat Paulus zegt in Filippenzen, voor mij is leven Christus en sterven winst? Begrijp je het nu? En hier in 2 Korintiërs 5, vers 8, zegt hij, dat we liever ons lichaam zouden verlaten en onze intrek nemen bij de Heer. Begrijp je het een beetje beter nu, deze morgen? En natuurlijk, de dood ingaan, ja, je doet dat geen twee keer. Er is een zekere angst. Het is omdat er een onbekende is. Hé. Je hebt een zekere vrees voor het onbekende. Maar de vreugde op dat moment, zoals Spurgeon ook heeft gezegd, zal die vrees overheersen. Waarom? Omdat je zeker bent van wat er aan de andere kant staat. Van wat er aan de andere kant wacht. Het is een vreugde die gebaseerd is op een zekere hoop. Daarvan getuigt de Heilige Geest. Zegt Paulus, zolang we in ons lichaam wonen, wonen we inderdaad ver van de Heer, zegt hij. Het ware thuis van een christen, broers en zussen, is bij de Heer. Is dat niet wat de Heer Jezus ook zegt tegen zijn discipelen? Als ze ja, neigen in de depressie te vallen, als ze het zeer zwaarmoedig hebben, aan het einde van de rit, na de 3,5 jaar bediening, wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Uw hart worden niet ontroerd, zegt hij. Nou, zegt hij dan? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, zegt hij. Paulus wist het met zekerheid. Hebben wij ook die zekerheid, broers en zussen? We moeten niet allemaal naar huis gaan en zelfmoord plegen, hè? Dat is niet de bedoeling van de preek, hè? Zeker niet, hè? Ik wil afsluiten met een heel mooi citaat van C.S. Lewis. Ik lees het voor in het Engels en dan nog een keer in het Nederlands. Moet ik je luisteren wat C.S. Lewis zegt. But for them it was only the beginning of the real story. All their life in this world had only been the cover and the title page. Now, at last, they were beginning chapter 1 of the great story which no one on earth has read, which goes on forever. In which every chapter is better than the one before. Nu in het Nederlands. Maar voor hen, de christenen dus, was dit maar het begin van het ware verhaal. Hun leven in deze wereld was slechts de boekomslag en de eerste pagina van het boek. Nu, als ze sterven dus, begint voor hen hoofdstuk 1 van het grote verhaal dat niemand op aarde ooit gelezen heeft. Dit verhaal duurt voor eeuwig, waar elk hoofdstuk beter is dan het vorige. En daar wil ik mee afsluiten.